Van Politieke Adem.
Yes, welkom bij de derde aflevering van Politieke Adem. Ik ben Marleen Wehner, de host van deze podcast en oprichter van Politieke Adem. In deze aflevering praat ik met Anne Kuik, Tweede Kamerlid voor het CDA. En zij was recent in het nieuws omdat zij een einde wilde maken aan sekswerkers in Nederland. In een van de Scandinavische landen, het is me even ontschoten welke, hebben ze al een wet ingesteld waarmee sekswerkers verboden zijn. En waarmee het dus ook echt is afgeschaft. En daarmee is de helft daarvan verminderd. Anne is zeer gepassioneerd over dit onderwerp. En dat hoor je ook in deze podcast. Waarin ze eigenlijk vooral vertelt waar ze vandaan komt. Hoe ooit haar politieke carrière begon. En hoe dat eigenlijk zo is doorgegroeid naar vandaag de dag. Ik vond het een heel mooi persoonlijk gesprek. En Anne is gewoon een hele mooie vrouw om te volgen. Geniet van deze podcast. Exhale the bullshit. Welkom bij de Politieke Adem podcast. Ik ben Marleen Wehner, jullie host. En in deze uitzending spreek ik met Anne Kuik, die sinds 23 maart 2017 in de Tweede Kamer zit namens het CDA. Ze is geboren in Emmen in 1987. Ze studeerde Nederlands recht in Groningen. Was lid van studentenvereniging Albertus. En in Groningen was ook waar ze namens het CDA 7 jaar in de gemeenteraad zat. Onder andere als fractievoorzitter. Ze ambieert geen wethouders of ministerschap. Want ze is goed in wat ze nu doet. Namelijk politiek bedrijven. En daar gaan we het zeker nog over hebben. Welkom Anne.
Dank je, dank je.
Hoe is het met je?
Ja, goed. Ik ben wel een beetje moe, moet ik zeggen. Want we hebben onze laatste week voor het reces. En dat betekent dat, weet je, nu komen allerlei verslagen en antwoorden op vragen binnen. Waar je toch nog wat mee wil voor de zomer. Mm-hmm. Dus het zijn nog even lange dagen die we maken deze week. Maar goed, dat hoort erbij. Dat hoort erbij.
Ja, en dan ben je er eigenlijk bijna. En dan is het 2 maanden reces?
Ja, we hebben nog wel een paar extra dingetjes, omdat we gewoon met COVID zitten. We hebben natuurlijk een aantal weken niet gedraaid zoals we normaal draaien met debatten en veel schriftelijk ook gedaan. Maar er zijn een aantal debatten die nog moeten worden gevoerd. Bijvoorbeeld het pensioendebat en nog een debat over Europa. En dat betekent wel dat wij, we hebben wel zeg maar een soort van reces, maar we moeten een aantal keer nog in een week terugkomen om het debat gaande te laten, of het debat te laten beginnen via het quorum. Dus het is iets anders dan normaal.
Oké. Hey, ik wilde het eigenlijk meer over jou persoonlijk hebben, niet zozeer de politieke actualiteit. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk, wat was je nou geworden als je niet de politiek in was gegaan?
Oeh, ja. Er zijn een heleboel dingen die ik waar ik wat bij voel. Dat ik denk van, oh, dat lijkt me ook geweldig om te doen. En dat is, ik heb niet voor niets rechten gestudeerd. Heb ook stage gelopen bij een advocatenbureau. De advocatuur, mensen verdedigen, opkomen, zeg maar, voor partijen. Dat is iets wat ik... Wat ik nog steeds interessant vind, maar ik vind ook de politiekant heel interessant. Ik ben nu in de Kamer heel erg bezig met mensenhandel en vrouwen die onder dwang in de prostitutie zitten. En dat is een thema wat je gewoon vanaf verschillende kanten natuurlijk kan aanvliegen. Dat hoeft natuurlijk niet alleen politiek te zijn om de vrouwen daarin te helpen. Dat is ook de hulpverleningskant, maar ook de kant van de politie om degene die hen misbruiken en onder dwang laten werken, om die aan te pakken. Dus zo'n thema als bijvoorbeeld mensenhandel en gedwongen prostitutie, die valt vanuit verschillende invalshoeken aan te vallen. En dus vind ik ook die verschillende kanten interessant om iets in te doen.
Mm-hmm. Is dat dan misschien ook iets wat je ambieert nog na je Tweede Kamerlidmaatschap?
Ja, dat sluit het niet uit. Omdat ja, kijk, vanuit dit vak als politicus ga je ook op bezoek. Heb ik ook gesprekken met vrouwen die in de prostitutie terecht zijn gekomen. En dan wil je ook zo'n verhaal heten, hoe gebeurt dat dan? En dan heb je hele gesprek en dan kom je er eigenlijk in zo'n gesprek achter dat iemand zegt er vrijwillig in te zitten. Maar als je het verhaal aanhoort, dan kom je er wel achter dat het een stuk ingewikkelder is dan oh, ik ben hier even vrijwillig en ik heb het hier zo goed. Dat valt dan toch tegen. En dan merk ik ook wel aan mezelf dat zo'n open gesprek ook wel ja, kijken van wat kun je nou voor iemand betekenen zonder dat je direct iets politiek kan maken. Dus die hulpverleningskant vind ik wel heel interessant. En ja, er zit bij mij dan ook een soort rechtvaardigheidsgevoel, een soort woede van de mensen die vrouwen misbruiken. Dat ik denk van, ik wil ze aanpakken en opsporen en zorgen dat ze niet meer op deze manier echt bergen met goud verdienen aan deze vrouwen. Mm-hmm. Dus ja, het is niet dat ik één kant echt specifiek heb van oh, die hulpverlenerskant of die politiekant. Maar beide vind ik heel erg interessant. Omdat ik zie dat beide het verschil kunnen maken voor de vrouw. Hoe complex hun situatie ook is.
Ja.
Maar goed, kijk, dat is één onderdeel. Ik heb, voordat ik hier in de politiek zat, heb ik bij de radio gewerkt. En dat is ook een stukje wat ik nu ook weer terug heb in mijn werk. Dat je... Dat was een nachtprogramma waar ik uitgebreide gesprekken met mensen kon voeren over onderwerpen. En en er zat ook een stukje bij actualiteit en dus wel interesse in wat gebeurt er deze dag. Dat blijft me ook trekken. Ik vind dat ook fantastisch om vragen te mogen stellen, om nieuwsgierig te mogen zijn naar mensen en ook ja, verhalen over het voetlicht te kunnen brengen.
Ja, mooi. Twee kanten eigenlijk.
Ja.
Ik vond het misschien, want wij hebben dezelfde leeftijd. Dat vond ik zelf wel interessant te geven. En ik dacht, er is eigenlijk best wel veel gebeurd in ons leven, om het zo maar te zeggen. Ik kan mijzelf nog goed herinneren dat het het jaar 2000 werd. En dat iedereen het nog over de internetbubbel. En dat zou een soort... Alle computersystemen zouden crashen.
Ja, precies. Wat gaat er gebeuren, inderdaad? Ja, 0000. Ja. Ja, precies.
Precies. En ik dacht, het leek mij wel even leuk om al die dingen door te nemen. Dus wat weet jij nog van toen jij 13 was, volgens mij, of 12, toen het 2000 werd en...
Dat is dan een specifiek moment. Er zijn wel een aantal momenten die mij bij zijn gebleven. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zo de data niet meer voor me heb. Maar er zijn een aantal momenten die een beetje politiek zijn, die mij bij zijn gebleven. Dat is de moord op Yitzhak Rabin in Israël. En ik denk dat ik nog best wel jong was, maar dat heeft wel indruk op mij gemaakt dat ik dacht... Oh my goodness, deze man die kwam op mij over als iemand die een verbinder was in een gebied waar zoveel conflict is. En ik had toen wel een beetje zo'n gevoel van komt dit goed of wordt deze oorlog alleen maar erger hier? Dus dat was een moment wat ik me kan herinneren van een eikpunt. Natuurlijk later, dat was in 2006 de moord op Pim Fortuyn. Mm-hmm. En inderdaad wat je zegt, het millennium, dat je toch ook kunt zeggen, ik heb in de vorige eeuw geleefd, of dan, zo'n moment dat je een soort van ik ga naar een volgende eeuw van meer moderniteit, zeg maar. Toen ik op de basisschool zat, dan moesten we werkstukken maken, ja, dan ga je naar de bieb. En wat een verandering hebben we meegemaakt in hoe een werkstuk. Dat maak je nu niet meer door allemaal boeken uit de bieb te kopiëren en te knippen en te plakken. Maar dat zoek je op het internet op. Dus dat zijn wel hele grote veranderingen eigenlijk waar je mee bent opgegroeid.
Ja, volgens mij was Pim Fortuyn in 2002, toch? Of niet? Was
2002.
2002 was...
Oh, dat kan ook. Oh, ja. Het was 6 mei, dat was het.
Ja. Want welke indruk maakte dit dan op je? Wat dacht je dan?
Ja, gewoon echt dat beeld wat iedereen natuurlijk heeft gezien, dat staat toch op je netvlies gebrand. En ook wel de angst dat je juist in een vak waar je vrijheid van meningsuiting, waar dat zo groot moet zijn, dat schijnbaar niet kon op dat moment. En ik vond dat echt een dieptepunt en ook wel angstig.
Mm-hmm. Maar dat heeft je niet van weerhouden om zelf politiek in te gaan? Of wist je toen misschien ook al een beetje dat je de politieke kant op zou gaan?
Nou, ik had op de, ik had op de basisschool wel, ik heb wel altijd wel iets gehad met dat rechtvaardigheidsthema. Dus ik dacht ook al jong, ja, ik ga rechten studeren, weet ik veel wat dat inhield. Volgens mij was ik daar niet bewust van, maar wel van, ja, nou ja, we maken regels en soms zie je dat sommige mensen tussen wal en schip vallen. Of dat... En dat zie je natuurlijk nog steeds, dat de grote criminelen vaak wel de wegen vinden om de maas van de wet te vinden. Of om ongrijpbaar te zijn. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een thema als mensenhandel, dan is het heel lastig om die figuren te pakken. Terwijl de kleine jongens die een foutje maken, die weten we wel te grijpen. En ja, daar zulke soort thema's van rechtvaardigheid hebben mij van jongs af aan eigenlijk al wel altijd getrokken. Van, ik wil daar iets mee.
Mm-hmm. En wanneer dacht je van, oké, dat is de politiek. Dat is de manier voor mij.
Nou, kijk, weet je, ik heb wel in een schriftje vroeger al geschreven. Toen zat ik op de basisschool, weet ik veel, op groep 7 of zo was geweest. Staat gewoon in van, ja, ik wil in de gemeenteraad. Maar ik kan me niet herinneren dat ik heel helder voor de geest had wat dat dan was. Dat kan ik me niet meer herinneren of zo. Maar wel, ja, ik heb het wel opgeschreven. en ja, ik vond het altijd wel, ook op de middelbare school, weet je, dat je dan discussies had, dat als dan iedereen voor was, dat ik het ook wel interessant vond om dan de mening... naar de mening te kijken van wat... maar er zijn mensen die tegen zeggen. En wat zijn dan de argumenten van diegene? Dus ook het inleven in de andere kant... heb ik altijd wel interessant gevonden.
En wanneer ben je dan lid geworden van de politieke partij?
Ik denk net toen ik aan het einde was van mijn middelbare school. Toen ik 18 was. En toen ben ik gaan studeren in Groningen... Ja, dan heb je zo'n introductieweek, de keiweek. En dan loop je langs alle kraampjes. En er was ook een CDJA-kraampje. En daar was ik ook met een vriendin. En zei van, nou, dan gaan we eens even een keertje kijken. En toen kwamen we kijken en toen vroegen ze ook direct... Ja, oh, wil je een bestuur? Zo snel gaat dat dan, zeg maar. Als je actief wil zijn, dan is er snel een plek voor je. Dus zo ben ik daar een beetje terechtgekomen.
Mm-hmm. Dat is eigenlijk, kijk, het is natuurlijk heel gaaf voor jou, maar dat is natuurlijk, het toont ook wel een beetje aan hoe weinig mensen lid zijn van de politieke partij.
Ja, zeker. Dat was gewoon een kleine club. Ja. En de uitdaging is wel van hoe betrek je juist jongeren die zelf niet op die stand afgaan, zeg maar, bij de politiek. Dus dat deden we dan ook wel met die jongerenclub, dat we echt naar scholen gingen mm-hmm. om... wat te vertellen, zeg maar, over... ja, wat doet de politiek nou? En zelf in het begin had ik ook wel zoiets van... ja, de landelijke politiek, dat zie je gewoon heel duidelijk op het nieuws. Dus dan weet je wat van de onderwerpen af. De gemeentepolitiek, ja, daar wist ik eigenlijk niet zoveel van af. Dus toen ik daar ook voor werd gevraagd van... goh, Anne, wil je voor de gemeenteraad komen werken? Of in ieder geval voor de fractie van het CDA. Toen dacht ik, ja, maar kan ik dat wel? Want wat weet ik er nou vanaf? Is dat niet hartstikke moeilijk? Als je dan verdiept, dan zie je dat het juist heel dichtbij is. Mm-hmm. En dat is wel wat denk ik belangrijk is om ook aan jongeren te vertellen hoe dichtbij die politiek dan is. Dat het over hen gaat.
Want je bent dus eigenlijk, toen je van het CDA daar in het bestuur, ben je dus op een gegeven moment gaan werken voor de gemeenteraad.
Ja, klopt. Ja, ik zat ondertussen, was ik natuurlijk aan het studeren en zat ik ook bij een studentenvereniging. En toen op een gegeven moment was de fractiemedewerker met zwangerschapsverlof, of zou met zwangerschapsverlof. En ik was een keertje bij een ALV geweest van het CDA en dat ging over de tram en daar vond ik wat van. Dus ik, nou ja, ik trok mijn mond open. Toen zei ze, oh, zou jij niet fractiemedewerker willen worden? En toen dacht ik dus van, ja, maar wat weet ik er nou eigenlijk vanaf? Uh-huh. En toen heb ik eerst nee gezegd. Ik dacht, ja, dat is hartstikke moeilijk en... ik weet eigenlijk niks behalve dan van de thema's die op zo'n ALV waren. Wat kan ik dat wel? En heb ik er de tijd wel voor? Dus eerst heb ik nee gezegd. En toen, toen was iemand anders die was aangenomen, maar die was na 2 maanden weg. En ze hadden weer iemand nodig. Toen waren ze weer bij me uitgekomen. Heb je er toch nog eens een keertje over nagedacht? Dat ik... Nou, laat ik gewoon eerst maar eens even in gesprek gaan wat ze nou precies verwachten. En zo gesproken. En toen ben ik inderdaad gaan werken voor de CDA-fractie in de gemeenteraad. En nou ja, na dat een paar jaar te hebben gedaan en de verkiezingen waren er weer. Was ook wel de vraag van, joh, we hebben nu 3 mannen daar zitten. Het zou ook waardig zijn als we wat diversiteit hebben qua vrouwen en qua leeftijd, zeg maar. Mm-hmm. Dus toen was het moment dat ik zelf zeg maar echt actief, actief. Ja, daarvoor ben je natuurlijk ook al wel politiek actief, maar volksvertegenwoordiger die rol heb gekregen.
En hoe vond je dat? De eerste paar maanden?
Dat was wel heel spannend, want... Kijk, we hadden campagne en ik had mijn eigen poster voor de studentencampagne. En dat was heel leuk, want... Elke partij had wel een studentenkandidaat. Dus we hadden allemaal studentendebatten. Dus ja, je voelt dan haast ook alsof je een soort van... Ja, je maakt hetzelfde met elkaar mee. En we zijn wel een soort van vriendengroep geworden. Gewoon mensen van allemaal verschillende partijen. En dat verwachten mensen vaak niet. Weet je, die denken van... van die partij. Daar kun je niet mee samenwerken. Whatever. Maar... Ik heb toen al wel gemerkt dat het gewoon heel erg belangrijk is met welke mensen je te maken hebt. Of je daar mee kan samenwerken of je elkaar wat gunt. En toen, de verkiezingen kwamen eraan en we hadden 3 zetels, het CDA. En op de verkiezingsavond zag ik de uitslag al. En dat werden de 2. 'S ochtends, en ik stond op nummer 3, dus 's ochtends werd ik gebeld van ja, het zijn er toch 2 geworden. Ja, jammer voor je. En toen dacht ik, nou ja, goed, het is niet anders, weet je, maar dan komt het gewoon een andere keer, dan is het zo niet geweest voor nu. En een half uur later werd ik gebeld van ja, je hebt voorkeurstemmen, dus je komt er toch in. En dat was best raar, omdat je ook wel, ik voelde me ook wel lullig eigenlijk ten opzichte van nummer 2. Maar ja, weet je, die komt er nu niet in. Dus, dus dat was een beetje met gemengde gevoelens. Dat je wel blij bent, maar ja, je voelt je toch ook rot omdat iemand anders er niet in is gekomen. Maar ja, toen zijn wij met z'n 2 doorgegaan, de gemeenteraad ingegaan. En ik moet zeggen dat ik wel heel veel vrijheid heb gekregen om het zelf ook uit te zoeken. Hoe ik mijn functie vorm wilde geven. En dat was, aan de ene kant mis je soms wel een mentor. Dat denk ik, ja, dat heb ik wel gemist. Maar aan de andere kant, ik voelde me ook niet in een hokje gedrukt of zo, dat ik een bepaalde stijl moest aannemen. En heb dus wel gewoon als mezelf me kunnen ontwikkelen in dat raadswerk.
En wat bedoel je van, soms miste ik een mentor. Wat miste je dan? Of waar had je advies bij willen hebben?
Nou ja. Ja, gewoon hoe vlieg je dingen aan? In het begin was ik dan bij een debat en dan wilde de wethouder gewoon bepaalde landelijke wettelijke regelgevingen als het ging om een kraak niet uitvoeren. Ja, dan stond ik te stomen. Ik dacht, ik kan het niet. En ja, weet je, dat soort dingen van hoe pak je dat nou aan? Let it go. Doseren. Uiteindelijk heb ik dat wel geleerd natuurlijk. Maar we waren gewoon een heel klein team. Dus dan moet je wel heel veel zelf doen.
Ja. En bij wie ging je dan aankloppen? Als je dan toch die vraag had.
Nou ja, goed. Natuurlijk mijn eerste collega die naast me zat. dat is wel aardig. Wij waren gewoon een heel... Hij is een heel ander type dan ik ben. Veel beschouwender, heel geordend, wat introverter, zeg maar. En ik ben wat primairder, dus ik kan wat sneller mijn gevoel eruit gooien. Ik ben wat expressiever, denk ik. Dus wij vulden elkaar wel goed aan. Dus het was ook wel leuk om bij hem ook weer wat evenwicht erin te krijgen. Dat ik zeg maar ook op bepaalde punten hem kon adviseren. Maar hij was wel de eerste waar ik dan naartoe ging. En we hadden natuurlijk wel een steungroep daaromheen ook van mensen die met bepaalde onderwerpen meedachten. Van, mis je dit punt nog of dat punt nog? Dus dan heb je wel een klein groepje om je heen. Maar ja, qua stijl en zo... Daar ben ik wel gewoon vrij in gelaten.
Mm-hmm. En kritiek? Krijg je kritiek toe?
Ik heb zeker in het begin, weet je, dan heb je je eerste maiden speech. En dat was rond 1 april. En ik dacht, ik ga gewoon een grap uithalen. Want in mijn eerste speech ging over... smileys, over die 30 kilometer per uur smileys, weet je wel, van als je harder rijdt dan heb je een zielig gezichtje en als je blij, als je onder de 30 rijdt dan heb je een blij gezichtje. Mm-hmm. En de lokale partijen wilden allemaal van die dingen neerzetten en weet je, dat vond ik op zich wel aardig, maar ik had toen matten, een voorbeeld van een mat wat eruit zag als je die op de weg legde, alsof het een gigantisch gat in de weg was. En toen zei ik, ja voorzitter, dit is 100 Canadese dollar. En dan heb je gewoon gat op de weg. Nou, iedereen remt wel af, weet je. Dit zijn gewoon hele goedkope maatregelen om te zorgen dat mensen niet te hard rijden. Nou, en toen kenden ze me natuurlijk nog niet. Dus dan ging de wethouder helemaal op in van... dat kon toch niet, dat was hartstikke gevaarlijk, bla bla bla. Nou, toen hadden we dus een debatje en zei van nee, heel goed dat we die borden doen. En nou ja, het was rond 1 april. Nou, toen kreeg ik later wel terug van de nummer 3. Die zei van nou, dat had je echt niet moeten doen. Dit was echt, het is een serieus ambt en dit soort dingen moet je niet doen. Dat ik, ja, oké. Okay. Ja, je moet af en toe ook durven, weet je wel. Dus dat... Ja, je moet ook durven vallen. En je moet ook durven de politiek een beetje leuk te maken. Mm-hmm. Het hoeft wat mij betreft niet zo saai te zijn. Ik vind het toch ook een uitdaging om af en toe ook gewoon een beetje grappen tussendoor te kunnen maken. Zo heb ik in 1 debat over het MBO, toen hadden we het over de gigantische hoeveelheid van jongeren die creatieve opleidingen volgen. Dus artiest willen worden, bijvoorbeeld.
Ja.
En ik zei tegen mijn collega van, zal ik gaan zingen? Die zei, ja joh, dat moet je doen. Maar ja, goed, dat is zo'n figuur die altijd zegt van, ja joh, dat moet je doen. Dus ik dacht, oh ja, weet niet. En ik ging er staan en toen dacht ik, ik doe het gewoon. Dus ik ging er staan als Evita met Don't Cry For Me, Argentina. En toen, dus moest iedereen wel lachen. En zei ik van, nou voorzitter, ik ben blij dat er echt professionals zijn om naar te luisteren. Dus dat soort kwinkslagen. Ik vind het wel leuk om af en toe ook de saaiheid die er is in debatten een beetje te doorbreken.
Nou, dat vind ik ook wel lef hebben. En misschien is dat ook wel iets... Ik wil het ook even hebben over emotie, want we zijn...
Even kijken, jij loopt vast. Ah!
Echt? Oh nee.
Ja, ja, je bent er weer.
Gelukkig. ik wil het hebben over emotie, want over het algemeen zijn er nog steeds meer mannen dan vrouwen in de politiek. Wat merk je daarvan en kan je huilen en kan je emotioneel zijn en mag dat?
Huilen, weet je, ik moet zeggen, dat heb ik niet meegemaakt zelf, zeg maar, dat in een debat of whatever voorkomt en ook niet achter de schermen of zo. In die zin, die emoties, ja, ik ben wel expressief, dus je ziet aan mijn gezicht wel wat mijn emotie is. Wat ik gewoon merk aan dat er gewoon minder vrouwen in de politiek zijn, dat mannen gewoon veel meer opscheppen, heb ik het idee. Dus die weten beter zichzelf te verkopen door te zeggen, ja, maar dat kan ik wel. En ik denk dat over het algemeen vrouwen daar gewoon wat bescheidener in zijn. En ook misschien wat bescheidener zijn met kansen pakken. Als er bepaalde functies vrijkomen, als er een functie van wethouder vrijkomt. Hoe vaak zie je niet dat dan toch de vrouw zegt, nou, maar deze jongen is zo talentvol. Die wil het heel graag, laat die het maar doen.
Ja, maar jij ook, want ik heb interviews van je terug zitten kijken. Daarin zei je ook niet van, ik wil wethouder worden. Terwijl je ook al 7 jaar in de gemeente in het zat.
Nee, klopt. Maar je moet ook wel weten waar je kracht ligt. En weten waar je gelukkig van wordt. En op dit moment ben ik meer een volksvertegenwoordiger dan een bestuurder. En zeker op de leeftijd dat ik in de gemeenteraad zat. Ik denk dat je ook moet kijken naar welke eigenschappen heb je zelf. En passen bij een vak, bij een ambt. Ik denk niet iedereen is geschikt voor elke functie. En tuurlijk kan het zijn dat je naarmate je ouder bent en meer ervaring hebt, dat je daar toch in één keer in gegroeid bent en anders in staat. Maar ja, ik maak mijn keuzes wel op basis van waar word ik ook zelf gelukkig van en wat past bij me. Als ik in een keurslijf word gedrukt waarbij bepaalde eigenschappen nodig zijn die voor mij minder natuurlijk zijn, ja. Terwijl ik ook iets kan doen wat veel beter bij me past. Waarom zou ik dan voor het ene kiezen wat misschien in de ogen van mensen promotie is? Dan wanneer ik gelukkiger ben en beter ben in wat ik doe in een andere functie.
En waarom?
Ik denk wel dat ik maak zelf een hele bewuste keuze bij dit soort dingen. Je kunt wel zeggen van, oh ja, er komt een kans voorbij. Tuurlijk moet je kijken van, oké, er komt een kans voorbij. Is dat wat voor mij? Maar ik weeg wel duidelijk, ja, ik vind wel, je moet wel goed weten waar je aan begint. Ik bedoel, zo'n functie als staatssecretaris of minister. Hallo, hey, weet je wat er dan op je afkomt? Het is ook heel eervol. Maar je moet wel, ja, je moet je wel bewust zijn van dat het niet alleen maar rooskleurig is. Dat het ook een aantal dingen van je vergt. En dan moet je wel tegen kunnen. Dan moet je wel ook voldoende tijd voor hebben. Wil je de balans houden? Ik vind de balans wel belangrijk in mijn leven. Ik maak nu lange dagen, tuurlijk. Maar ik wil me in het weekend wil ik ook gewoon wel naar mijn familie kunnen.
Ja.
En kijk, bij actualiteit weet je dat daarin schiet. En in de politiek, ja, weet je, als je al een ritme hebt, dat het normaal is dat je gewoon vroeg begint en laat eindigt. In dat ritme zit ik, maar dan moet ik de balans wel houden. Ook om in een weekend mijn privéleven te hebben.
En dat zou niet kunnen als je staatssecretaris bent?
Nou, dat vraag ik me af. Dat vraag ik me echt af. Omdat je dan toch nog veel meer onder een vergrootglas komt te liggen. En het ligt er natuurlijk ook aan hoe je dingen allemaal aantrekt. Alleen, zeker in het begin, als jij nog niet ervaring hebt met een besturingsfunctie... dan kan ik me voorstellen dat je moet nog harder werken in het begin om er helemaal in te komen. En als je ziet hoe dat gaat in de politiek, dan moet je wel dingen ook sneller van je af kunnen laten glijden. En dan gaat het wel echt ook over jouw persoon.
Mm-hmm.
Dat is toch anders dan wanneer je echt ook op de onderwerpen kan zitten. Ik heb meer het idee dat bij ministers en bij staatssecretarissen het ook gewoon wel soms ook echt op de persoon wordt gespeeld. En er zijn ook gewoon debatten waarvan je weet van, het doel is nu jou te laten struikelen.
Ja.
Dus dat is een hele andere dynamiek dan wanneer je vol voor een onderwerp kan gaan.
Maar vind je eigenlijk dat de politiek daarom moet gaan, zeg maar, om een persoon te laten struikelen?
Nee, absoluut niet. Alleen, dat is wel de realiteit vaak. En ik moet zeggen, ook deze keer bij de gemeenteraad hadden we allemaal jonge honden, zeg maar, van allemaal verschillende partijen. En dat hadden we bij deze verkiezingen ook. En dus bijvoorbeeld, ik deed debatten samen met Rob Jetten, met Paternotte, met Lisa Westerveld. Allemaal jonge mensen die ook zeg maar net begonnen of zouden beginnen in die Tweede Kamer. En ik weet niet of dit nieuwe politiek is, maar kijk, dat Rob bijvoorbeeld het debat deed over het referendum, wat best wel een spannend debat natuurlijk was voor D66 en voor Rob, dat hij het goed deed. Weet je, dan ben ik ook gewoon trots op dat hij het goed heeft gedaan. Wat hij ook, hè, of onze meningen nou overeenkomen of niet. Het is gewoon tof, toch? Dat iemand waar je mee bent begonnen, dat hij gewoon een goed verhaal heeft neergezet, of dat hij goed heeft staande gehouden of mooie interrupties heeft gepleegd. Mm-hmm. Ik vind dat, dat heel mooi. En ook gewoon dat je, doordat je de personen kent, helpt het ook wel in de verbinding. Ja. Van, jongens, hoe gaan we, en dat zie ik ook gewoon bij andere collega's op thema's, dat we toch eens kijken samen van, goh, jij vindt dit belangrijk, ik vind dat belangrijk. Je kunt zeggen van, de krant is voor mij alleen, hè? Ik wil alleen maar scoren, maar de krant is groot genoeg. Is mijn argumentatie. De krant is groot genoeg en morgen is er weer een krant. Dus laten we nou kijken hoe iedereen wel zijn punt kan maken.
Ja, maar dan zeg je wel, want het is wel ook zichtbaarheid. Dat is wel een stukje wat belangrijk is in de politiek. Dat je ook zichtbaar, ja, dat je dus in de krant staat.
Nou ja, het is wel zo. Daar heb ik, weet je, dan kijk je terug op wat heb ik deze week nog gedaan. Want heeft de rest van de wereld daarvan gezien? En soms, weet je wel, heb ik hele debatten gehad, mooie punten binnengehaald. En denk, ja, wie heeft dit eigenlijk gezien? Dus het is ook wel aan mijzelf om op mijn sociale kanalen even te zeggen, jongens, ik heb dit debat gehad. Of hè, nu heb ik allemaal antwoorden terug op schriftelijke vragen. En dat schiet er wel eens bij in. Dat je gewoon niet naar buiten toe even laat zien van, goh, wat vind ik ervan? Of, dus... Ja, je moet mensen wel meenemen. Dat is wel onderdeel van je werk natuurlijk. Wil je draagvlak ook houden voor je ideeën. Als ik zeg maar nu voor het eerst had gepost, ik heb mondelinge vragen gehad over lachgas. Ja, dan denken mensen, oké, leuk. Maar hier post ik zeg maar al een jaar over. En ik neem mensen mee in welke stap ik zet. Ik denk dat dat wel een belangrijk onderdeel is in ons vak om... Nou ja, dat te doen, om mensen mee te nemen van wat gebeurt er nou in de politiek en waar is ze mee bezig?
Ja.
Dus die zichtbaarheid, die is wel belangrijk.
Maar dat is denk ik ook wel iets waar je door de partij, nou ja, afgerekend klinkt een beetje verkeerd, maar waar ze naar kijken, zichtbaarheid.
Zeker, van hoe neem je mensen mee? Het is niet zo, daar heb ik ook wel eens gehoord, dat er partijen zijn die dan scorebordpolitiek doen van wie heeft er waar gestaan, zeg maar, in de krant. Dat hebben wij niet. Dus daar ben ik blij om. Dan krijg je een soort van rare wedstrijd of zo. Maar ik denk wel dat het onderdeel is van je ambt dat je laat zien wat je doet. Ja. Want ik kan me niet voorstellen dat iedereen zeg maar op de app debat gemist of op NPO Politiek alle debatten volgt. Dus het is ook wel onze verantwoordelijkheid om aan te geven, joh, wat is er gebeurd? Wat heb ik voor mijn achterban gedaan? En soms ook gewoon, wat is er niet gelukt?
Mm-hmm. Deel je ook wat er niet is gelukt?
Ja, tuurlijk. Ik deel ook wel als er dingen, zeg maar, nog stokken. En dan is het ook mooi om de lokale politiek op te zoeken. Van jongens, jullie zien die problemen. Oh, kunnen we onze krachten bundelen? Door daar misschien de partijen die hier niet willen aan te spreken en mee te trekken. Dat helpt mij ook weer. Dus op die manier... kun je ook wel weer verder eigenlijk. Doordat je de verbinding op een ander niveau zoekt.
Ja. Wat vind je eigenlijk het leukste aan Tweede Kamerlid zijn? Of in de politiek werken überhaupt?
Het leukste is, kijk, wat echt een privilege is, is dat je gewoon nieuwsgierig mag zijn. Je mag zoveel mensen spreken en vragen, hoe zit dit, hoe zit dat? En ook ja, de verandering, zeg maar, kunnen inzetten. Ook al heb je natuurlijk wel een meerderheid nodig en dus ook andere partijen. Maar dat vind ik, ja, dat geeft heel veel vrijheid. Dat je zo nieuwsgierig mag zijn en een verandering mag aanbrengen.
Ja.
Dat is misschien abstract, maar ik vind het dus heel bijzonder dat ik dat... En dat zal misschien, dat ligt ook aan de persoon waarschijnlijk, wie daar tegenover je zit. Maar dat een vrouw, zeg maar, die in de prostitutie zit, zich gestigmatiseerd voelt, maar wel met mij 2 uur wil praten en heel open is. Zulke gesprekken heb je, zeg maar, niet als gewone burger, zeg maar, dat je even langs gaat en zegt, goh, ik wil eens weten, hoe ben je hier terechtgekomen en hoe gaat het met je? En dat zijn wel gesprekken die op mij heel veel indruk maken. En waarvan ik leer door die gesprekken wat ik anders zou willen hebben. Mm-hmm. Dus ik in die coronatijd miste ik wel de werkbezoeken. Dat je echt langs gaat en ziet, ook in mbo-klassen bijvoorbeeld. Wat is nou de kracht? Waar kreeg je energie van? En waar zijn de knelpunten waar we wat aan zouden moeten doen? En via Zoom heeft ook zijn voordelen. Weet je, ik heb wel in die coronatijd met 30 docenten gesproken. Nou, dat had ik in die tijd niet gekund. Live, fysiek. Dus dat kan dan wel weer via Zoom. Dus alles heeft zijn voor- en nadelen natuurlijk. Maar ja, dat op de werkvloer komen kijken, vind ik wel het meest waardevolle, zeg maar, van het leukste van mijn werk.
Mm-hmm.
Ja, en het is ook mooi dat je dan, dat is het belangrijkste natuurlijk, dat je ook dat werk er wat mee kan.
Ja, precies. Hey, en wat heeft je nou verbaasd, of zeg maar, wat iets dat je niet had verwacht of zo, of het meest, of het minst
Nou ja, ik ben minder van de procedures. Weet je, je hebt allemaal van die procedurele vergaderingen en dat is wel belangrijk. Hè? Wanneer plan je wat en wat zet je dan op de agenda? Maar er zijn dan ook wel dingen als, ja, een notenoverleg moet per se op de maandag. Nou, een aantal mensen konden niet op de maandag. Ja, ik woon in Groningen. Dus ik probeer ook de balans te houden door ook in de regio bezoeken te doen. En als ik ook nog weer eens een keer op een maandag hier in Den Haag moet zitten... En dat gebeurt te vaak, dan voel ik ook dat die balans gewoon verkeerd doorslaat. Dus toen zeiden we ook als commissie van ja, leuk en aardig dat dit in de regel staat. Als wij nou met z'n allen zeggen dat we het toch anders doen, dan kunnen we het toch gewoon anders doen. En je zag gewoon dat de mensen van de Griffie, die dat, die de regels natuurlijk hanteren, wel ongemakkelijk vonden. Van ja, maar ja, dit zijn toch de regels. Maar ja, als het stomme regels zijn, breek ze. En ik bedoel, waar gaat het over? Kijk, yeah. Ik bedoel, natuurlijk, als het rechts gaat om vanwege een democratisch gehalte, oké, dat is wat anders. Maar ja, sommige regels, dat procedurele, dat ligt mij gewoon minder.
Ja, alle
regels. Het hoort erbij. Dat besef ik me, ja.
Ja, ik weet niet, ik zit nu eigenlijk vooral te denken aan het boek wat ik recent heb gelezen over dat de democratie eigenlijk in de hele wereld ook wel afneemt. Ik weet niet of jij je daar ook van bewust bent en of je daar ook iets in Nederland van ziet.
Nou, kijk, je ziet in Nederland natuurlijk wel heel veel partijen. Dus wat dat betreft zou je zeggen, joh, de democratie bloeit bij ons. Mm-hmm. Want je kunt eigenlijk heel snel... Toch wel je plek dan in dit parlement vinden. Natuurlijk afsplitsingen daar gelaten. Ik bedoel, als je er zo in komt, nou ja, ik weet niet of je dat nou per se mee kan tellen. Maar wel de mensen die gewoon echt zijn gekozen als partij. Ja, dat is natuurlijk wel iets waar aan de ene kant denk je van, oh, zoveel partijen, dus zoveel woordvoerders, nu de vergadering nog langer. Dat is even mijn persoonlijke frustratie af en toe. Maar aan de andere kant is het gewoon wel heel mooi dat we zo'n open democratie hebben. Dat iedereen mee kan doen. Dus wat dat betreft neemt het af. Ik denk gewoon dat discussies verharden. Het wordt vaker neergezet als zwart-wit. Mm-hmm. Je moet kiezen. Het is goed of fout. En de ruimte voor nuance, waar mijn partij toch wel redelijk voor in het midden zit natuurlijk. Waar we de nuance vaak natuurlijk ook wel meenemen in. Het zit vaak in ons oordeel. in ons voorstel. Dat is minder spannend. Hè? Ook voor de media. Het is veel spannender om iemand uit te nodigen die zegt, die het uiterste zegt. In plaats van daar waar het midden zit. Van, nou ja, hoe brengen we partijen bij elkaar? Dus dat zie ik wel. Het verhardt wel. Je bent voor of je bent tegen. We hebben nu een debat over discriminatie. Nou, ik hoop dat dat, je zou zeggen, dat moet een debat zijn. Waar we juist als partijen de verbinding met elkaar moeten zoeken. Dat moet juist geen debat zijn van tegenstellingen. Hè, daar zou de politiek het voorbeeld in moeten geven. En je ziet ook op tv, weet je, het wordt er allemaal uitvergroot. De mensen worden tegenover elkaar gezet. Mm-hmm. En het gaat om extremen. En ik denk dat dat iets is waar mensen zich ook ongemakkelijk bij voelen. De mensen die in die middengroep zitten, zeg maar. Van, ja. Ja, moet ik me nou uitspreken voor of tegen? Maar wat nou als ik er meer middenin zit?
En hoe denk je dat het komt? Dat het gewoon steeds extremer wordt?
Nou, ik denk dat de mensen die meer het middenverhaal vertellen en de nuance zoeken, gewoon meer woorden nodig hebben. En dat ook willen.
Toch?
En dat.
Dat is altijd al zo geweest, dat de mensen van het midden meer woorden nodig hebben.
Ja, maar je merkt wel dat de boodschap van ook wel populisten steeds korter is en ook minder. Ik heb soms ook het idee dat dat minder op feiten gebaseerd is. Op gevoelens en als feiten gepresenteerd. Mm-hmm. En dan wordt het wel een lastige discussie als je niet aan dezelfde basics, de regels, zeg maar, gebruikt ook. In zo'n discussie. Als je gevoelens als feiten presenteert, ja, dan... Dan ben je continu bezig met waarheidsvinding en dat soort zaken. Mm-hmm. En als de feiten niet meer gedeeld worden, dan worden het hele lastige discussies.
Ja, maar dat is wel wat gebeurt en dat is natuurlijk ook wat de populariteit wint.
Ja, en toch zie je ook wel weer... je ziet de peiling en dat wisselt ook wel heel erg per periode, vind ik. Hè. De FVD heeft bijvoorbeeld gewoon gigantisch hoog gestaan. Nou ja, dan gebeurt er weer wat. Is er weer een interview of zo. En dan schrikken mensen toch wel weer van bepaalde teksten. Omdat journalisten ook gewoon goed werk doen door te vragen. En dan zie je ook wel weer dat wel weer terugloopt. Dus ik heb... Weet je, ik heb ook wel vertrouwen in mensen dat ze ook zaken wel weer kunnen doorprikken, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, bij nieuwelingen zie je dat misschien niet direct. En is het wel hip, interessant, anders en minder saai dan wat we gewend zijn? Zeggen waar het op staat. Ja, oké, zeggen waar het op staat. Maar kun je het ook waarmaken? Kijk, daar zit natuurlijk... altijd wel, zeg maar, een lastige voor als jij een partij bent die ook het daadwerkelijk wil realiseren. Dus ook wel de verantwoordelijkheid voelt om dat wat ik zeg, is dat ook mogelijk? Natuurlijk mag ik als idealist wel zeggen van, maar ik zou dat willen. Maar je moet wel reëel zijn, maar wat kan ik ook daadwerkelijk bereiken? Als je dat meeneemt, dan zul je veel minder vergaande uitspraken doen dan iemand die zegt, ja, maar mij het uit of ik het voor elkaar krijg. Ik zeg het gewoon.
Mm-hmm. Ben jij dan een idealist of een realist?
Ja, een combinatie van beide. Kijk, als jij geen idealist bent in de politiek, wat doe je er dan? Zou ik zeggen. Maar ik vind wel dat je mensen mee moet nemen, wat is haalbaar. Anders denken mensen ook van, jij wilde dit toch gaan doen. Maar bij lange na niet is dat wat je voor elkaar krijgt.
Ja, maar en zie je dat dan, die mensen die zeg maar gewoon maar wat roepen, spelen die gewoon een politiek spel? Of waarvoor doen zij het dan?
Ik denk, nou ja, er zal gewoon minder verantwoordelijkheidsgevoel zijn, denk ik. Het is veel makkelijker natuurlijk, en dat zal voor mij ook gelden. Kijk, als ik in de oppositie zit, is het veel makkelijker om natuurlijk dingen te roepen. Van, oh, nou, maar wij zouden dit willen. Mm-hmm. Terwijl als je aan de kant zit van dat je het ook daadwerkelijk moet regelen, dan zeg je natuurlijk wel, we zouden dit willen, maar nou ja, dit is haalbaar. Dus dat is ook logisch in welke rol je zit. Dat, ik geloof ook wel dat dat gewoon meespeelt.
Ja, dus jij zou toch wel misschien iets idealistischer zijn als je in de oppositie zou zitten?
Nou, dat is makkelijker. Ja. Maar dat betekent precies wat je zegt. Betekent dus niet dat je direct, omdat je in de coalitie zit, het compromis gaat vertellen. Dan maak je een fout, weet je. Dan verlies je ook je kleur. Mm-hmm. Dus je moet, ja, alsnog moet je wel aangeven van, waar ga je voor? Wat is je ideaal? Maar ook daarbij wel reëel zijn van, ja, oké. Maar we zitten met 4 partijen. En wat is uiteindelijk haalbaar?
Ja, dus jij zegt altijd in het debat wel van, oké, dit is mijn ideaalbeeld. Maar gezien de factoren en andere partijen.
Ja.
Daar ben je ook open en eerlijk over.
Nou, dat hoop ik wel, inderdaad. Kijk, weet je wat het is natuurlijk? Je hebt vaak maar een paar minuten voor mega veel onderwerpen. Dus je moet ook je woorden kiezen. Van waar wil ik nou, wat wil ik dat er blijft hangen en waar wil ik nou het accent op leggen? Mm-hmm. Dus ja, en anders heb je altijd wel de mogelijkheid natuurlijk om via je kanalen gewoon het bredere, nog een breder verhaal neer te zetten. Maar wij worden natuurlijk heel goed is dat, want politici kunnen altijd wel doorlullen, wel beperkt door de tijd.
Ja, wat ook maar goed is dan.
Dat is heel goed, dat wij kort en bondig moeten blijven. Ja.
Hé, hey, en waar ben jij over 10 jaar? Het is een stomme vraag, maar waar is het stip aan de horizon? Waar ga je heen?
Ja, nou, ja, wat ik al zei aan het begin van het gesprek eigenlijk, ik heb... voor mij zijn er heel veel deuren. Ik vind je moet nooit wegen voor jezelf zomaar afsluiten. Of maar één de richting hebben voor jezelf. Want ik zou wel sowieso graag nog een periode in de Kamer zitten. Mm-hmm. Daar ga ik wel voor. En daarna, ja, weet je, dan het hangt er ook net af. Vanaf waar zit je in je leven? Wat komt er op je pad? Ik vind de radio leuk. Politie-achtige werk. Maar ook als ik kijk naar die hulpverlenerskant. Met bijvoorbeeld zo'n thema als mensenhandel. Vind ik interessant. Dus ja, het is gewoon leuk om verschillende kanten van jezelf te blijven ontwikkelen. Ik vind dat vooral heel leuk. Dat ik niet, en dat je niet één kant, niet alleen die politieke kant... je rest van je leven of zo blijven doen. Maar verschillende opties openhoudt.
Ja, leuk. Hey, en want we gaan een beetje richting het einde. Welke tip of advies wat je ooit zelf hebt gekregen, waar je echt zelf veel aan hebt gehad, zou je nou aan jonge politici willen meegeven? Of die er nog niet in zitten?
Die er nog niet in zitten.
Ja, ik zelf ook veel
gehad. Nou, ik denk waar ik eigenlijk mee eindigde. Er zijn verschillende wegen om iets te kunnen betekenen. En ik denk dat je jezelf in een kramp zet als je maar één optie voor jezelf ziet. Dus als jij denkt, ik zal en ik moet Kamerlid worden. Dat is allemaal leuk natuurlijk dat je ambitie hebt, maar... Kijk ook gewoon naar de verschillende mogelijkheden. Maar wat is nou je drive? Waarom wil je dat dan? Wat wil je veranderen? En op welke andere manieren zou je dat ook kunnen doen? Ik denk sta je niet kapot op één functie of zo. Want er zijn zoveel verschillende mogelijkheden om voor het onderwerp waar jij hart bij hebt, je hart bij hebt liggen, om daar wat voor te betekenen.
Ja.
Beperk jezelf niet.
Nou ja, een vraag die ik er daarbij heb, is dat ik het idee heb dat veel mensen in de politiek juist maar één spoor hebben. Die hebben alleen maar dat politieke spoor.
Ja, dat zie ik wel terug. En ik denk dat dat niet verstandig is, omdat je jezelf... je beperkt jezelf. En ik zou zeggen, hou je blik gewoon open.
Mm-hmm. Mooi.
Dat geeft je ook zelf meer lucht, weet je, ja.
Nee, zeker. Nou, Dankjewel.
Graag gedaan.
Wil je zelf nog iets toevoegen? Heb je zelf nog dingen die je wil
Nou ja, gewoon, ja, weet je, kijk, wat je in die politiek ziet, weet je, je kunt 24/7 met politiek bezig zijn. En ik merkte wel in het begin bijvoorbeeld bij schriftelijke vragen, mondelinge vragen, dat het haast een race is om wie als eerste is. Wie is als eerste die het onderwerp pakt? Mm-hmm. En ja, voor mensen die beginnen zou ik zeggen, focus. Kies je onderwerpen, maar laat je niet gek maken, want je wil ook niet je hele zaterdag de hele tijd op je telefoon zit om te kijken welk nieuws er binnenkomt. Lijkt mij, hoop ik voor je. Want je moet die balans, dat is gewoon wel belangrijk, dat je ook de andere kant, je privéleven, ja, ook in balans houdt. Mm. Dus kies, duik niet overal op, maar kies gewoon voor de onderwerpen. God, daar heb ik wat mee. En daar word ik de leading figuur op, zeg maar.
En op welke onderwerpen ben jij de leading figuur?
We hebben het er al een paar keer over gehad. Maar als het gaat om lachgas. Als daar iets voorbij komt, ben ik de eerste die reageert als het goed is. Als het goed is. En soms ben ik iets te laat en is Kuzu als eerste met vragen. Dat kan. En daar moet je ook niet over in zitten. Maar zo moet je wel je onderwerpen kiezen waar je... Nou ja, de focus op wil leggen en het verschil wil maken.
Ja, en ik denk de vrouwen. Want ik heb zeg maar elk interview wat ik van je heb gelezen, en je hebt het zelf ook nu volgens mij 5-6 keer genoemd.
Ja.
Die vrouwen en dan die mannen die ze volledig uitbuiten.
Ja, dat punt is, weet je, dat raakt mij ook gewoon persoonlijk. Als ik die gesprek hoor, dan denk ik van, hoe kunnen we dit in ons rijke land laten gebeuren? We kijken echt weg. We kijken weg onder het motto, oh, wat een vrijheid en wat zijn we toch liberaal en wees niet zo preuts. Weet je wel, dat is haast zeg maar een beetje het stigma wat je dan over je heen krijgt als je dit aankaart. En dat komt ook omdat de verhalen van de vrouwen, die hoor je niet zo vaak. Je hoort deze dames niet op tv. Nee, de dames die zeg maar overtuigd zijn en zelf gewoon achter de webcam zitten en de figuren niet fysiek langskrijgen. Die weten wel te vertellen hoe fantastisch zeg maar het werk is. En die kunnen dat ook heel goed vertellen. Maar de dames die toch in een shit-situatie zitten en hier in een situatie zitten waar ze niet denken uit te komen, die hoor je niet. En dat is mijn rol ook, om die stem te laten horen en dat te vertegenwoordigen.
Ja, en als laatste tip zou ik misschien ook, want daar dacht ik aan toen jij zei van, toen jij nog eigenlijk nog student was en dat ze je vroegen voor medewerker als fractiemedewerker. Weet je, als eerste. En ik weet niet of je het imposter syndroom kent. Daar leiden best wel veel vrouwen aan als, kan ik het wel? En wie ben ik? Ja. En straks van de door de mond. Dat is eigenlijk exact dit. Gewoon
dat is heel herkenbaar. En mijn tip daarbij zou zijn, is vraag gewoon verder door. Vraag gewoon verder. Ik heb het toen die eerste keer helemaal niet verder doorgevraagd. Wat houdt die functie nou in? Neem me eens mee. Hoe ziet zo'n week eruit? En dan krijg je veel beter beeld bij... Want ik ging uit van een doemscenario van, maar weet ik hier wel wat van? En weet je, dus ik denk ook gewoon niet direct nee zeggen, maar ook tijd kopen en meer van komen te weten, wat houdt die functie nou in? Je moet niet overal ja tegen zeggen, dat ook. Ook voor jezelf niet, weet je. Als dingen niet bij je passen, dan word je er uiteindelijk niet gelukkig van.
Nee.
Dus... koop tijd en vraag eens door wat het precies inhoudt. Ik denk dat dat wel een belangrijk is.
Nou, mooi. Thanks. Ik denk dat dat hele mooie tips zijn. En dan wil ik je heel erg bedanken, want jij moet volgens mij ook naar je volgende afspraak.
Ja, bijna. Ja.
Ja.
Nou, succes verder met de reeks.
Ja, thanks. Dankjewel. Exhale the bullshit. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Politiek Adem. Wanneer dat je geïnspireerd heeft, dan kun je mij helpen om ook anderen te inspireren. Om te laten zien dat de politiek zoveel meer is. Laat een review achter op iTunes. Hoe meer reviews de Politiek Adem podcast heeft, hoe beter de podcast door anderen gevonden wordt. En wat ik heel leuk zou vinden, is als je een screenshot zou maken wanneer je de podcast aan het luisteren bent en deze post op sociale media. Tag mij, zo inspireer je anderen. En ik vind het heel erg leuk om te weten wie er luistert. Ik ben onwijs dankbaar dat je deze aflevering hebt geluisterd. En tot volgende week. Inhale the trust, the love, stay true to yourself.